Dit is de Boeddhistische Omroep met Reflecties, een wekelijks magazine op zaterdagavond. Straks de column van Jyotika Hermsen en het eerste deel van een nieuwe serie onderricht over de bodhisattvas. Maar we beginnen met onze maandelijkse boekenrubriek, waarin Jacqueline Oskamp praat met Nico Tiedeman.
Welkom bij deze boekbespreking. Het was deze keer moeilijk om een interessante nieuwe uitgave te vinden. En daarom heb jij voorgesteld om een keer in een heel andere hoek te zoeken. En zo gaan we praten over het boek van Simone Weil, Wachten op God, in de Nederlandse vertaling. Kan jij haar kort introduceren? Want nou ja, in ieder geval is zij geen boeddhiste, maar wie is zij wel?
Simone Weil is van Joodse afkomst geboren in 1909, overleden in 1943. Die jaren die zeggen al wat voor een tijd dat was.
Ook heel jong gestorven.
Komt uit een knappe familie, in de zin van intelligente familie. Had ook een broer die een beroemd wiskundige is geworden. Een groot wijsgerig talent. Hij heeft bijvoorbeeld, toen ze afstudeerde in de École Normale Supérieure, een bijzondere school uiteraard, een scriptie, zeg maar, geschreven over Descartes, wat misschien nog altijd wel een van de beste introducties in het werken van Descartes is. Was een zeer geëngageerde vrouw, voelde zich zeer verbonden met socialistische, communistische ideeën en politiek. Ze had zo'n sterke gevoel eigenlijk voor het probleem van de armoede en de vervreemding van de arbeid, dat ze eigenlijk ook als een arbeiders wilde leven. Bijvoorbeeld, ze is lesgegeven op de middelbare school filosofie en ik geloof klassieke talen. En dan wilde ze eigenlijk niet meer verdienen dan een gewone gemiddelde Franse arbeider van die tijd. Ze is op een gegeven moment ook gaan werken in de autofabriek van Renault. En wilde het leven van de arbeiders delen, heeft daar een dagboek over geschreven. Heeft bijvoorbeeld ook op een gegeven moment willen werken als die druivenplukkers in het zuiden van Frankrijk. Om dat helemaal zelf mee te maken. Was een grote bewonderaar van de klassieken. Was een voortreffelijk klassica, zou ik zeggen. Grote liefde voor Homerus. Leerde op een gegeven moment zichzelf ook Sanskriet, omdat ze de Bhagavad Gita en de Upanishads zelf wilde lezen. Zo'n vrouw was het, die dat kreeg een hele vriendschappelijke band met een Dominicaan, de pater Dominicaan. Had ook een grote bewondering eigenlijk wel voor het Rooms-Katholicisme, maar weigerde katholiek te worden, weigerde gedoopt te worden, omdat ze vond dat de kerk niet universeel genoeg was. De kerk, zei ze, zou veel meer ook het oude klassieke erfgoed moeten omarmen. Het is ook een beetje een wonder gebleven dat ze nooit gedoopt is, ja. Want men heeft haar later toch wel een beetje proberen in te incorporeren, namelijk dat ze op de sterfbed toch nog wat. Maar dat is beslist niet waar. Zij weigerde echt om katholiek te worden. Ze is ook een mystica, vind ik, op een hele bijzondere manier. Namelijk eigenlijk niet binnen het kader van een bepaald geloof. Maar ze is eigenlijk, ja, ik vind haar ook zo'n universeel religieus denker. Ze was zeer bewonderd door Simone de Beauvoir. Camus had altijd van haar ook een portretje op zijn bureau staan. Was gevreesd in de wijsgerige kringen. Ze nam ook deel aan die gesprekken van filosofen, waarvan Jan Waal en Bataille en Merleau-Ponty deelnam. En met name Bataille vond het maar niks. Ze zag er ook altijd heel onverzorgd uit. Ze was een beetje lelijk, zeggen. Maar ze won elk wijsgerig debat. En dat konden die heren niet goed van haar hebben. Maar het voornaamste van haar is haar, van de ene kant haar geëngageerdheid eigenlijk met het lijden van de armen. En een briljante filosofe. En een groot, eigenlijk een heel groot religieus hart.
Waarom heb jij het boek uitgekozen?
Met name omdat er staat één prachtig essay in over aandacht. En ik denk wel eens dat als boeddhist ben je jaloers erop dat zij dit zo mooi en zo to the point en zo helder over aandacht geschreven heeft. Alleen al vanwege dat essaytje zou ik elke boeddhist aanraden om dit boek te kopen, te lezen. En dan ontdek je er ook nog wel een paar andere dingen in.
Is het leuk om te beginnen met een citaat? Omdat jij zegt dat ze het zo mooi onder woorden brengt?
Ja. Hoewel men dat tegenwoordig niet schijnt te weten, is het vormen van het vermogen tot aandacht het ware en bijna uitsluitende doel van alle studie. Het merendeel van het leren op school heeft ook nog een zekere intrinsieke waarde, maar deze komt toch pas op het tweede plan. Alle studie die een beroep doet op het vermogen tot aandacht is van belang op grond van diezelfde overwegingen en bijna zonder onderscheid.
Dat is heel opmerkelijk wat ze er zegt, hè? Dat maakt niet uit wat je studeert, ja. Maar het gaat om het studeren zelf.
Ja, en nog erger, dat ze inderdaad ook nog zegt van, of je nou een goed cijfer haalt voor een vertaling of voor wiskunde, het meest belangrijke is dat je dankzij de studie aandacht moet opbrengen en dus ook geleidelijk aan aandacht leert. En dat is haar ook een beetje, natuurlijk als lerares kwalijk genomen op middelbare school, dat ze had inderdaad niet zoveel interesse in goede cijfers. Als die leerlingen van haar maar studeerden, dat wil zeggen aandacht opbrengen. Ja. En zij schuift het hele doel, als het ware, van het onderwijs, dat is ook de aanleiding voor haar geschreven, het hele doel van het onderwijs tot het opleiden van en vorming in voor maatschappelijke baan of carrière, dat is bij haar volstrekt naar de achtergrond. Want zij zegt, het leren opbrengen van aandacht, dat is een van de meest wezenlijke dingen die een mens kan doen. Nou, ze schrijft er ook heel goed over wat aandacht eigenlijk is. Het meest verwart men de aandacht met een zekere inspanning van de spieren. Als men tot de leerlingen zegt, nu moeten jullie goed opletten, dan ziet men ze de wenkbrauwen fronsen, de adem inhouden en hun spieren spannen. Als men hun na 2 minuten vraagt waaraan zij hun aandacht geschonken hebben, dan blijven zij het antwoord schuldig. Ze hebben op niets hun aandacht gericht. Ze hebben niet opgelet. Ze hebben hun spieren gespannen.
Ja, ze zegt dat ook in andere bewoordingen. Hè? Van het gaat om het verlangen, om de overgave.
Ja.
En niet om het ijverig zijn.
Precies, ja. Ja, ze zegt ook, de aandacht is een inspanning, wellicht de zwaarste die er is, maar het is een negatieve inspanning. Uit zichzelf leidt zij niet tot vermoeidheid. Wanneer men zich moe voelt, is de aandacht zo goed als onmogelijk, tenzij men reeds heel goed geoefend is. De aandacht bestaat in het opschorten van het denken, het beschikbaar laten zijn van het denken, leeg en open voor de dingen, om in zichzelf, wel in de naaste omgeving van het denken, maar op een lager niveau en zonder aanraking ermee, de diverse hoeveelheden verworven kennis op te slaan die we later moeten gebruiken. Alle nonsens in vertalingen, alle ongerijmdheden bij de oplossing van wiskundesommen, alle stijlfouten, alle gebrekkige uiteenzettingen in opstellen, zijn te wijten aan de haast waarmee het denken zich op het gegeven heeft geworpen. Zodoende werd het te vroeg vol en kon het zich niet meer openstellen voor de waarheid. De oorzaak is altijd dat men zelf werkzaam heeft willen zijn, zelf heeft willen zoeken. Ja, dat gaat maar zo door.
Wat mij nou intrigeert, waar haalt zij dit vandaan? Heeft ze dat nou op eigen houtje bedacht? Of heb je daar enig idee van?
Geen idee van. Maar ik weet eigenlijk niet of zij enigszins bekend was met boeddhistische teksten. Het is natuurlijk het is allemaal voor de Tweede Wereldoorlog. En er was een nauwelijks belangstelling, hè, ook in de westerse filosofie, voor boeddhisme. Maar het is wel opvallend dat ze de Bhagavad Gita en de Upanishads goed gelezen heeft. Mogelijk zit daar een aanwijzing in. Maar ik denk ook dat ze hiervoor een heel natuurlijk gevoel had. En misschien wel ook op basis van haar eigen analyse van studie. Van wat studie nou eigenlijk is. Want het was een studiehoofd. Het was een zeer getalenteerde, intelligente vrouw. Dus daar zou het ook vandaan komen. Maar wat de bronnen betreft, weet ik het niet.
Iets anders waar ik toch niet echt antwoord op kreeg is, zij zegt aandacht is het hoogste wat je kan bereiken, of dat is het belangrijkste voertuig, maar waartoe? Want ik wil ook een citaat voorlezen. Zij zegt hier, Indien iemand met werkelijke aandacht probeert een wiskundesom op te lossen en na een uur nog geen stap is gevorderd, heeft hij toch iedere minuut van dat uur vorderingen gemaakt op een veel geheimnisvoller gebied. En over welk gebied spreekt zij dan?
In haar termen het bovennatuurlijke. Er was ook iemand en die zegt, ik heb nooit iemand zo concreet en zo gepassioneerd over het bovennatuurlijke horen spreken als Simone Weil. En dat zit ook eigenlijk heel mooi in die tekst. Want ze zegt, uiteindelijk is aandacht een middel om eigenlijk in aanraking te komen met het goddelijke, met God. En ze heeft een hele specifieke opvatting over God. Dat staat eigenlijk haaks op de normale theologie en de geloofsopvattingen over God. Voor God is helemaal geen schepper. Heeft ze iets heel anders. Maar ze zegt, het is eigenlijk gericht op het leren kennen van dat mysterie van bestaan. En eigenlijk trekt ze de lijn dan nog ineens, op het einde van het essay, nog verder door. Dan zegt ze, het gaat niet alleen over aandacht voor God, maar dat is geen laatste stap, er is nog één stap te gaan. Ze zegt, uiteindelijk leert aandacht ons om aandacht te hebben voor het lijden van mensen. Dat is het allerlaatste. En dan heeft ze dat prachtige stukje over de graal. Ja, in de oudste legende van de graal wordt verteld dat de graal, een wonderbare steen die door het vermogen van de gewijde hostie elke honger kan stillen, zal toebehoren aan degene die als eerste aan de bewaker van de steen, een bijna geheel verlamde en hevig pijnen lijdende koning, de vraag zal stellen, waaraan leidt u? En dat is eigenlijk prachtig. Als je dus ook dus het verhaal van de graal kent. Hè, van dat iemand hè, die heeft dus hartstochtelijk op zoek naar de graal. Heeft allerlei geweldige moeilijkheden overwonnen. En komt dan uiteindelijk bij de graal. En daar zit dan die zieke man naast. Ja? En dan moet er nog één vraag gesteld worden. En honderden bewijzen hebben al gesteld. Is dit nou de echte graal? Hè? Dat was het eerste. Ja? Maar dan zegt ze nee. Alleen die krijgt de graal die de juiste vraag gesteld heeft, namelijk meneer, waaraan leidt u? En ze zegt, dat is wat aandacht teweeg brengt. Die lijn zit een beetje in haar visie over de werkzaamheid van aandacht, van de beoefening van aandacht in ons.
En welke conclusie moet je nou trekken? Is zij eigenlijk een verkapt boeddhist? Of zijn dit elementen die toch niet uniek zijn voor het boeddhisme en die zij ook weer op haar eigen manier verwoordt?
Ik denk dat laatste. Ik zou haar geen verkapte boeddhist noemen, want daar zal ze niet blij mee zijn. Dat kan ik me niet voorstellen. Evenmin als ze katholiek wilde heten. Maar ik denk dat aandacht is een universeel thema. Niet gelukkig, niet het privilege van de boeddhisten. En wat dat betreft is kunnen wij als boeddhisten heel veel van een niet-boeddhist leren in dit opzicht.
Kan jij nog heel kort iets over het boek als geheel zeggen? Want we hebben nu over dat ene essay gesproken.
Het is een boek, het staat een korte, goede inleiding over het leven en werk van Simone Weil, kort maar goed. Een aantal brieven, daarin schrijft ze, je zou bijna kunnen zeggen waarom ze enerzijds het christendom, het katholicisme met name, waardeert, maar ook waarom ze niet gedoopt wil zijn. En dan een aantal beschouwingen. En daar komen wel haar belangrijke thema's aan de orde. Het geeft een goed beeld van haar hele denken, deze essays.
Haar stokpaardjes.
Over vriendschap, over het Onze Vader. Zij heeft, dat is ook zo vrij. Zij had veel last van hoofdpijn. Hè. Dat was eigenlijk een hele ongezonde vrouw, dat veel last. Dat is ook zo wonderbaarlijk dat ze zoveel gedaan heeft, dat ze ondanks haar zwakke gezondheid. Maar ze heeft een tijd lang dat ze alleen maar het Onze Vader zei, dus alleen maar het zeggen van het Onze Vader als een mantra. Ja? En dat heeft voor haar een hele bijzondere ervaring op. Ze heeft een paar hele bijzondere mystieke ervaringen, die vind je ook in het boek beschreven. Over liefde tot de schone orde van de wereld, dat is ook een heel mooi essay. Zij zegt, wat er gebeurt in ons leven is noodzakelijk. Karma, zouden we zeggen. En dat heeft ze zeker wel onder invloed van Upanishads of de Bhagavad Gita. Maar we hebben de vrijheid om de schoonheid van die noodzakelijkheid te zien of de verschrikking.
U hoorde Nico Tiedeman in gesprek met Jacqueline Oskamp. En dan nu de column van Jyotika Hermsen. Ze geeft leiding aan het Buddha Vihara Meditatiecentrum in Amsterdam.
Is de Boeddha thuis? 12 jaar geleden nam ik de coördinatie over van het meditatiecentrum in Amsterdam. Het eerste telefoontje ging over de Boeddha. Mevrouw, is Boeddha thuis? Niet wetend wat de vraagstelde bedoelde, zei ik een beetje aarzelend: ja, de Boeddha is thuis. Er stond immers een groot Boeddha-beeld in de meditatieruimte. Ja, maar, ging de stem verder, is de grote Boeddha thuis of de kleine? Hoe het Westen niet begrijpt wat het Oosten vraagt. De Boeddha is de monnik. Voor de Boeddha wordt gebogen, niet voor de monnik. Dat wil zeggen, niet voor de mens-monnik, maar voor de Boeddha-monnik. Voor dat wat hij vertegenwoordigt, de Boeddha. Boeddha in het Westen is de titel van de conferentie van de psychotherapeuten in Utrecht. Geïnspireerd door Ria Kloppenborg buigen de therapeuten zich over de vraag: wat komt de Boeddha in het Westen tegen? Of hoe komt het Westen de Boeddha tegen? Ik blijf maar even hangen bij: waar kom ik de Boeddha tegen? In de meditatie? In de therapie? In de positieve vooroordelen over het boeddhisme? In de teksten? In de verhalen? In de film? Spring, summer, fall enzovoort? Waar is die Boeddha thuis? En waar komen wij hem tegen? Het is bijna Pasen. Voor de christelijke gelovige wereld het grootste feest van het kerkelijk jaar. Dood en verrijzenis die bij elkaar horen, opstaan uit de ellende, overwinning van de dood. Maar voor de meeste mensen betekent Pasen een paar dagen vakantie, met ontluikende narcissen, eieren op tafel en lammetjes in de wei. Wat zei die Boeddha ook weer? Wil je vrijheid? Wil je nieuw leven? Geef dan je gehechtheid op. Dan zal je angst verdwijnen. Wil je vrede in je hart? Wees dan vrede. En laat het verlangen om te vergelden varen. Gisteren was ik op weg naar zuster Tarsis, een kloosterzuster in Denenkamp. Ze heeft 30 jaar in Tanzania gewerkt, 2 ziekenhuizen gebouwd, een school en 16 gezondheidsklinieken. Nu is ze 84. Ze ontving een onderscheiding van president Nyerere voor het vele goede wat ze voor de mensen in Tanzania gedaan had. Haar krachten nemen af en ze zou graag in Tanzania sterven. De mensen daar noemen haar Mama Mkubwa. Dat betekent grote moeder. Maar de grote moeder kan niet meer reizen. Alleen nog haar laatste reis, zegt ze zelf. Ik heb de kans om haar gedag te zeggen, om afscheid te nemen. We kennen elkaar langer dan 30 jaar. Iemand vraagt me: heb je haar voorgelezen uit het boek Van Leven en Sterven van Sergio Rinpoche? Nee, dat heb ik niet. Ik heb haar hand vastgehouden en haar aangekeken. Ze zei: het is goed zoals het komt. En ze lag heel rustig, af en toe haar ogen openend. Je moet het leven nemen zoals het komt, zei ze. Is de Boeddha thuis? Hier hoef ik niet voor te lezen uit een boek. Hier is iemand die 100 mensen geholpen heeft om in vrede te sterven. Hier is verstaan, hier is begrijpen. Hier is zonder voorkeur je liefde geven. Moslims waren net zo welkom als christenen. Hier is geen angst om goed te zijn. en ook geen angst om er niet meer te zijn. Als ik nog een keer een telefoontje krijg, dan hoef ik niet te aarzelen. Hier is de Boeddha wel thuis.
Dat was de column van Jyotika Hermsen. We beginnen vandaag met een nieuwe serie onderricht over de bodhisattva's, verlichte wezens die op weg zijn naar het boeddhaschap. Bodhi betekent namelijk verlicht en sattva wezen. Het boeddhisme en dan vooral de richting van het grote voertuig kent vele van deze figuren. De eerste aflevering is een algemene inleiding waarin Meino Zeilenmaker uiteenzet wat een bodhisattva is.
Het idee is afkomstig van de Boeddha. Toen Gautama Sakyamuni verlicht werd, toen had hij op het hoogtepunt van zijn verlichting, op de nacht van zijn verlichting, 3 kosmische inzichten. En het eerste inzicht was in al zijn vroegere levens als bodhisattva. En in het boeddhisme komt daar het hele bodhisattva-idee vandaan. En dat betekent dat hij ontelbare levens, waarvan er geloof ik iets van 540 geregistreerd staan, heeft geleefd om mensen te helpen. En om dieren te helpen, want het zijn ook verhalen als dier en zelfs als plant. Als geest van een boom, als geest van een graspol, als haas, als tijger, als zwarthuidige, als withuidige, als rover, hoofdman, als koning, als wereldheerser. Ontelbare levens heeft hij dus mensen geholpen. En heeft hij bepaalde deugden heeft die vervolmaakt, de paramita's. Zoals bijvoorbeeld geven, weggeven, schenken, zich opofferen. Dat is dus de zou je kunnen zeggen, de grootste paramita. Maar ook geduld, discipline, ijver. In die zin is een bodhisattva is iemand die streeft naar het boeddhaschap. Een bodhisattva streeft naar verlichting. En er zijn dan ook, zou ik kunnen zeggen, stadia waarin hij omhoog gaat naar die verlichting toe.
Er zijn de geschriften, die zijn niet uit de tijd van Boeddha zelf, maar later. Hè? Kun je daar al aan zien hoe het idee zich in de loop van de tijd ontwikkeld heeft?
Nou, de Jataka-verhalen, de geboorteverhalen van de Boeddha als bodhisattva zijn wel, want die verhalen zijn door hem zelf verteld. En die zijn verzameld in de Pali-kanon. Dat geldt ook voor de paramita's die hij beoefent, de deugden die beoefent. Maar de ontwikkeling daarvan komt later, met name in het begin van de Mahayana. Je zou eigenlijk eerst kunnen zeggen dat die Jataka's heel erg populair waren. Dat waren echt volksverhalen. Ook omdat daarin deugden beoefend werden die voor leken te beoefenen waren. Geduld, vrijgevigheid. En de Mahayana is ook ontstaan onder leken en onder woudmeditators. En die gingen dus eigenlijk niet de monniksgelofte van afzien beoefenen, maar die gingen de positieve deugden van de bodhisattva beoefenen. Toen zijn er ook een heleboel geschriften zijn er ontstaan waarin, omdat toen het bodhisattva ideaal opkwam, waarin bodhisattva's als het ware herkend werden in de tijd van de Boeddha. Een goed voorbeeld is de Heart Sutra, waarin een niet-historische Avalokiteshvara, terwijl de Boeddha mediteert, inzicht krijgt in leegte. Prajnaparamita. En beschreven wordt als een grote bodhisattva, een bodhisattva mahasattva. Dus je zou kunnen zeggen dat het latere idee van grote bodhisattva's, dat werd teruggeplaatst in de tijd van de Boeddha, om de Boeddha heen. Maar die komen dus niet in de Pali-kanon voor. Dat geldt ook voor Manjushri, de bodhisattva van wijsheid. Dus dat is, zou je kunnen zeggen, een latere Mahayana-ontwikkeling. Toen dat voorbeelden werden van waar je als bodhisattva kon komen. En wat voor hoogte je kon bereiken. En nog later werden ze een object van verering en werd hun hulp ingeroepen.
Je noemt de Mahayana. Bestaan bodhisattvas ook in de Theravada?
Bij mijn weten bestaan er eigenlijk maar één bodhisattva-idee in de Theravada. Dat is dus iemand die zich aan het ontwikkelen is tot een Boeddha. En daar zijn in de Theravada maar twee voorbeelden van. De vroegere geboorte van Boeddha Sakyamuni. En de bodhisattva Maitreya, die zich in de Tushita-hemel bevindt. En die de toekomstige Boeddha is. Maar van het Mahayana heeft daar een algemeen menselijk ideaal van gemaakt. Van leven ten bate van andere mensen. Verlichting bereiken ten bate van andere mensen. Het is dus een nieuwere ontwikkeling in het boeddhisme, zou je kunnen zeggen.
Er is ook sprake van een bodhisattva gelofte, hè, die mensen kunnen afleggen.
Je hebt natuurlijk ook monniksgeloftes. Maar een bodhisattva hoeft geen monnik te zijn. Het kan een monnik zijn, maar dan hoeft dat niet. Het kan een leek zijn. Of een yogi. En die legde ook een gelofte af. En dat was dus de gelofte om niet het nirwana in te gaan voordat alle levende wezens je voor gegaan zouden zijn. En dat is één kant ervan. Een andere kant ervan is dat je opnieuw en opnieuw geboren wordt om mensen te helpen. En een kant ervan is dat je streeft naar verlichting om mensen te helpen. Het zijn eigenlijk de drie, zou je kunnen zeggen, componenten van de bodhisattva-gelofte. En ja, het helpt altijd als je een gelofte aflegt, omdat je dan voor jezelf heel duidelijk maakt waar je naar streeft. En bovendien worden dergelijke geloften altijd in het openbaar afgelegd, in ieder geval ten overstaan van een leraar. En krijgen zo ook iets bindends, zou je kunnen zeggen. Van dit is waar je aan houdt. En er wordt van de bodhisattva gelofte ook gezegd dat die zijn niet alleen voor dit leven, zoals een monniksgelofte, maar een bodhisattva gelofte is voor altijd.
Naast die gelofte, zijn er nog andere eigenschappen van een bodhisattva?
Ja, je zou kunnen zeggen dat een bodhisattva maakt ook een leerperiode door. En er zijn stadia aangegeven, de bhumis. En het hoogste niveau is dan het boeddhaschap. Andere karakteristiek van de grote bodhisattva's is dat ze zich als het ware gespecialiseerd hebben. Zoals Manjushri in wijsheid en Avalokiteshvara in mededogen en Vajrapani in daadkracht. En daarmee hebben ze ook een bepaalde karakteristiek waaraan ze herkenbaar zijn. Daar verliezen ze hun vormloosheid. Ja, je kunt Manjushri herkennen aan zijn vlammende zwaard. De wijsheid die dus eerst naar jezelf snijdt, in je eigen ego doorsnijdt en vervolgens naar de wereld toe en daarvan het ego-aspect doorsnijdt.
Als ik dat nou goed begrijp, betekent dat er dan ook steeds nieuwe bodhisattvas bijkomen?
Het is natuurlijk wel zo dat in de loop van de tijd bepaalde bodhisattvas een hele grote bekendheid kregen. Zoals Maitreya, die op een gegeven moment in China een enorme cultusstatus krijgt met zijn eigen zuiver rijk, waarin je kan herboren worden. En dan, als je daar herboren wordt, dan word je sneller verlicht. En Japan heeft zo ook zijn eigen bodhisattva's.
inderdaad ontwikkeld. Er zijn een paar nieuwe bij, zou je kunnen zeggen. Maar ik geloof niet dat het zo werkt als bijvoorbeeld met de heiligen in de Rooms-Katholieke Kerk. Behalve dat iedereen een bodhisattva kan zijn en ernaar kan streven een bodhisattva te zijn, is een bodhisattva, zou je kunnen zeggen, een soort van onderliggende karakteristiek van menselijkheid. Manjushri staat voor ons aller wijsheid. En we raken dus allemaal aan Manjushri. En als het heel populair wordt, dan wordt Manjushri iets verhevens en een cultusfiguur. Je krijgt dan een hoge status, iemand die aanbeden wordt. Maar in wezen is een grote bodhisattva natuurlijk een soort menselijk knooppunt. Iets waar we allemaal aan refereren. We refereren allemaal aan mededogen en aan wijsheid en aan daadkracht.
Je ziet dat sommige bodhisattva's zijn heel erg populair. Hè? Er gaan duizenden mensen komen naar het beeld van Kuan Yin bijvoorbeeld. Beschermster van de zeelieden, et cetera. En je hebt dat ook met Avalokiteshvara, Mongolië, het beeld om te hebben, zeg maar. Dus dat in het volksgeloof zijn ze erg belangrijk.
Ja, de Boeddha is dood. En hij is niet helemaal verdwenen, maar we weten niet waar hij is. En vanuit bijvoorbeeld Vajrayana standpunt zou je kunnen zeggen dat de Boeddha een belichaming was van een niveau wat wij allemaal hebben. Een Dharmakaya niveau. Maar desalniettemin, dat is allemaal heel abstract. Maar iemand als Tara of Kuan Yin is natuurlijk heel, heel dichtbij. En omdat ze zo'n duidelijke vorm krijgen en omdat het zo menselijk is, daarom heeft het zo'n enorme aantrekkingskracht. En ik denk dat dat ook een gedeelte van het boeddhistische idee is, dat je bent er onmiddellijk mee verbonden. Je bent niet iets vreemds, iets daars aan het aanbidden. Je spreekt eigenlijk tegen jezelf. En het staat niet alleen voor het betere gedeelte van jouzelf, maar van iedereen. En heeft daarom iets objectiefs, zou je kunnen zeggen, los van jezelf ook. En dat gevoel, dat is iets wat ontzettend aantrekkelijk is en ontzettend aanspreekt. Je bent ermee verbonden, maar het is groter dan jezelf.
Dit idee van de bodhisattva, hè, is dat voor westerse boeddhisten, voor mensen persoonlijk hier, zeg maar, van belang?
Ja, ik denk dat het echt heel, echt een heel belangrijk idee is. Omdat je een veel grotere toegespitstheid krijgt als in het idee van de Boeddha. Waar je dus ook op kan concentreren. En op een gegeven moment mis je echt die scherpte. Dat scherpe inzicht om te zien dat dingen niet solide zijn. En dan is het idee van Manjushri iets wat echt helpt. Omdat het dat grafisch weergeeft. Van wat dat betekent, het idee van een zwaard ook. Dus ik denk dat dat ontzettend behulpzaam is. In welke vorm je het ook gebruikt. En ook het idee van, als voorbeeld van dat een manier is om te leven. En dat je die principes eerst ten opzichte van jezelf toe moet passen. En maar dan vervolgens ten opzichte van anderen toe kan passen. Ja, ik vind het een heel belangrijk idee.
Maar bedoel je dan dat in een bepaald stadium van je leven je het kunt gebruiken om een hinderpaal te overwinnen?
Ja, bijvoorbeeld ja. Ja. Zo wordt het ook gebruikt. Het wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld in het Vajrayana boeddhisme, als je les gaat geven, dan doe je een Manjushri sadhana. Met andere woorden, je concentreert je op Manjushri en op de scherpte en de intuïtie en de wijsheid van Manjushri. En je zuigt dat op, als het ware. Je roept dat in jezelf naar boven. Maar dat kan ook gebeuren door een plaatje van iets tegen te komen en opeens beseffen dat je je zo en zo zou kunnen gedragen. Of dat je aanwezig zou kunnen zijn in plaats van afwezig. Dus wat dat betreft zijn voorbeelden van onder andere bodhisattva's zijn belangrijk. Ja.
U hoorde Meino Zeilemaker in gesprek met Fred Gales. Volgende week in deze serie Avalokiteshvara en Tara. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Komend weekend organiseert het Shambhala Centrum in Amsterdam een Shambhala training. Aan de telefoon is nu Ilse Batselaar, die tegenwoordig centrumkrijger is van Shambhala Amsterdam. Ilse, goedenavond.
Goedenavond, Tom.
Dankjewel. Ik heb gelezen in mijn informatie dat jij de centrumkrijger van Shambhala Amsterdam bent.
Klopt.
Wat betekent dat?
De visie van Shambhala is het scheppen van een verlichte samenleving. En om het scheppen van een verlichte samenleving heb je een krijgerschap nodig. Dat wil zeggen dat je jezelf onder ogen kan komen. Je moet jezelf helemaal leren kennen. En dat doen we door middel van zitmeditatie, Samatha Vipassana. Mm-hmm. En eigenlijk het woord dat we gebruiken in het centrum, wat heel belangrijk is, fundamentele goedheid. En fundamentele goedheid is wat je ontdekt als je Shamatha Vipassana, oftewel zitmeditatie, gaat uitoefenen. En dan ontmoet je eigenlijk je fundamentele goedheid, oftewel je waarachtige aanwezigheid. En dat staat eigenlijk boven het goed of het slecht.
Jullie gaan dat weekend nu organiseren.
Ja.
En wat gaat er op dat weekend nou concreet gebeuren?
Nou, er zijn een aantal lezingen. En die worden gegeven door Meinhoe Zeilenmaker. Hij is onder andere de vertaler van het boek, wat het eerste boek van Sakyong Mipam Rinpoche. Hij is de zoon van Trungpa Rinpoche. Mm-hmm. En in Nederland heet het De Geest als Bondgenoot. En het weekend wordt gegeven door Meinhoe Zeilenmaker, zoals ik al zei, en bestaat uit lezingen, meditatie-instructie, zitmeditatie en discussie.
Ja.
En je krijgt dus meditatie-instructie, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat is de basis ook van de Shambhala-leringen.
Mm-hmm.
En er wordt ook gediscussieerd over wat er allemaal is besproken.
Wie kunnen eraan deelnemen aan dat weekend?
Iedereen. Iedereen kan eraan meedoen.
En, dus je hoeft geen boeddhist te zijn?
Absoluut niet.
En je hoeft ook geen, zeg maar, achtergrond te hebben in meditatie of iets dergelijks?
Nee. Ik ben zelf eigenlijk ook, of moet ik zo te zeggen, cold turkey begonnen. Ik had wel al een aantal boeken van Chogyam Trungpa gelezen. En dat scheelt natuurlijk wel, dat je een heel klein beetje weet waar je aan begint. Maar ik had nog nooit gemediteerd.
Ja, ja.
En het weekend is 2 dagen. Vroeger was het 3 dagen. Dat was best wel heel erg lang als je nog nooit hebt gezeten. En, maar nu is het 2 dagen. Het begint 's morgens om 10 uur en eindigt om 6 uur ongeveer. En dus het is iets korter. Vooral voor het eerste weekend. En er zijn nog een aantal weekenden die daarop volgen. Ongeveer 4 weekenden.
Mm-hmm.
En dan heb je een bepaald pad afgerond. En natuurlijk is er dan nog een vervolg, dat houdt natuurlijk nooit op.
Maar dat is geen verplichting.
Nee,
je kunt
niet
aan één weekend deelnemen.
Ja, absoluut.
Dat is het komend weekend.
Klopt.
17 en 18 april.
Ja.
En als mensen nog iets meer willen weten, waar is het, de training?
Het is in het Shambhala Centrum in Amsterdam. Hmm. Eerste Jacob van Kamperstraat 4. Telefoonnummer is 020-679-4753.
Oké. Ilse, bedankt voor de toelichting.
Ja, dankjewel.
Dag. Ilse Batselaar was dat. Morgen wordt Thais nieuwjaar gevierd. Dat betekent dat in de Boedharama-tempel in Waalwijk het jaarlijkse Songkran-festival plaatsvindt. Een van de onderdelen is dit jaar de verkiezing van Miss Songkran Junior 2004. Een wedstrijd die openstaat voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het programma duurt van 10:30 ochtends tot 18:00 avonds en u vindt de Boedharama-tempel aan de Loefstraat 26 in Waalwijk-Oost. Aanstaande woensdag geeft Lama Karta een lezing in Monnikendam. De bijeenkomst begint 's avonds om 8 uur in de Lutherse kerk aan het Zuideinde 39. En de entree is gratis, hoewel een vrijwillige bijdrage op prijs wordt gesteld. Meer informatie vindt u op de volgende website: www.tibetaansinstituut.org en met een streepje tussen Tibetaans en instituut. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, bezoekt u dan onze website: www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar. Tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. 035-629-3191. Morgenmiddag om 14:00 bij De Bos op Nederland 1, Bevriend met de Dood, een televisiedocumentaire van George Schouten. Morgenavond bij De Bos op deze zender van NLP naar de Boeddha, een gesprek met systeemtherapeute en boeddhiste Annemie Flamé. En volgende week zaterdag in de Reflecties, de column van Nguyen Quang Huynh, het curriculum van Zen onder de Dom in Utrecht en deel 2 van onze serie onderricht over de bodhisattva's. Graag tot dan.